Touché.
Touché met muzikante en schrijfster Hannelore Bedert. Vandaag is het de tweede keer dat ze Valentijn viert zonder Stijn. 2 jaar geleden besloot zijn harten te begeven. Op slechte dagen denkt ze dat ze gefaald heeft bij de reanimatie. Op goede dagen weet ze dat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Aan de liefde voor Stijn houdt ze 2 kinderen over. Kinderen die op een heel andere manier omgaan met het verlies van hun papa. Alles is anders sinds hij er niet meer is. Maar hoe moet het verder? Hoe zwaar is de administratieve romslomp als je man onverwacht uit het leven wordt gerukt? Kan je vrolijk en verdrietig zijn tegelijkertijd? En kan je nog zorgeloos ouder worden? Dit is Touché met Hannelore Bedert. Een goede middag.
It's a motherfucker. Being here without you, thinking about the good times, thinking about the bad. And I won't ever be the same. It's a motherfucker getting through a Sunday, talking to the walls, just me again. But I won't ever be the same. I won't ever be the same. It's a motherfucker, how much I understand the feeling that you need someone to take you by the hand. And you won't ever be the same. You won't ever be.
Van het zijn. Niemand kan het zo goed verwoorden als Iels. It's a motherfucker. Hannelore Bedert, wat betekent dit nummer voor jou?
Zoals voor het overlijden vond ik het al een fantastisch nummer. Zowel de tekst als de strijkers. Maar ja, nu heeft het een extra lading gekregen. Hè. It's a motherfucker being here without you. En dan dat einde, hey, you will never be the same. Dat zegt eigenlijk bijna alles over hoe het nu is.
Waar heb jij sindsdien al het meeste opgevloekt?
Goh, op heel veel dingen. Hè. Maar onder andere ook op het, de administratie en het gedoe dat erbij komt zien als je zeker op jonge leeftijd weduwe of weduwnaar wordt. Er is in 2015 is er veel veranderd. Veel mensen weten dat niet. Als mensen nu zeggen, oh ja, maar ja, je zit weduwe, je hebt geen weduwepensioen. Hè. Vroeger dacht ik ook, ja, ik wist dat eigenlijk zelfs niet, een weduwepensioen, dat als iemand overlijdt, als je partner, als je gehuwd bent en je partner overlijdt, dat je dan een pensioen krijgt. Hè. Ik was er ook niet mee bezig, logisch. Maar in 2015 is er beslist dat mensen die jonger zijn dan 47, ondertussen is het al opgetrokken naar 50. Dus als je nu jonger bent dan 50 en je wordt weduwe of weduwnaar, dan krijg je een overgangsuitkering. Dus ongeacht hoe lang je partner gewerkt heeft. Ze zeggen, ja, je bent te jong. Dus mensen die ouder zijn, die krijgen eigenlijk de rest van hun leven een soort pensioen. Dat bepaald wordt, dat bedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal jaar dat je partner gewerkt heeft en het loon dat hij toen kreeg. En dat is een soort hulp. Hè. Mensen betalen daar belastingen voor, onder andere, om mee te helpen in zo'n soort situaties. Maar toen is er beslist, ja, er komen te weinig, zeker vrouwen, komen te weinig terug op de arbeidsmarkt, omdat ze dus dat pensioen krijgen. Je wordt ook begrensd in het aantal uren dat je dan mag werken, afhankelijk van het loon dat je voor die uren krijgt. En ze vonden dat die dan te weinig terug begonnen te werken. Dus dat zeiden, we zullen dat begrenzen in tijd. We plakken daar 2 jaar op en daarna stopt dat. En moet je het eigenlijk alleen zien te redden. En op zich, ik wil niet de rest van mijn leven een weduwepensioen krijgen. Ik ben jong, ik wil werken. Ik ben ook vrij snel terug beginnen werken. Ik wil bezig zijn. Ik wil ook mijn eigen boontjes doppen. Maar de realiteit is wel dat op het moment dat je weduwe wordt of weduwnaar wordt, valt er in 1 keer, van de een op de andere dag, een volledig loon van de andere weg. Maar het huis is er nog, de lasten zijn er nog, de kinderen zijn er nog. En die kinderen zijn er nog voor een heel lange tijd. Dus totdat die afstuderen, ja, dat is zeker nog 20 jaar bij mijn kinderen. Ja, dat is eigenlijk absurd dat daar een tijd op wordt geplakt. En als ik heb al met heel veel mensen gebabbeld daarover. En er is zo'n beetje het vermoeden dat er toen gekeken is. Ja, er waren besparingen nodig. Dus dat er toen gekeken is naar echtscheidingen. Waar blijkbaar mensen op onze leeftijd na gemiddeld een 2-tal jaar. Ofwel terug een nieuwe relatie hebben ofwel terug trouwen. Dus. Ze hebben geredeneerd, ja, een weduwe of een weduwenaar is eigenlijk ook gewoon terug alleenstaande. Na 2 jaar zal het wel weer in orde zijn. Maar ze vergeten dat daar iets compleet anders bij komt kijken. Zijnde, je hangt gewoon heel vaak tegen de grond. En er kruipt al zoveel tijd en energie in je gezin rechthouden, jezelf rechthouden. Ja, dat het heel veel is om al het papierwerk er nog bij te nemen. En de realiteit is ook dat heel veel mensen moeite hebben met terug te beginnen werken in die eerste 2, 3, 4, 5 jaar.
Mm-hmm. En het is ook echt papierwerk.
Ja, het is echt enorm. Eigenlijk zou er gewoon, om het heel, heel eenvoudig te maken, zou er 1 centraal punt moeten zijn voor alle leeftijden. Hè. Je wordt weduwe of weduwnaar, je kunt dat punt aanspreken en die contacteren alle instanties die gecontacteerd moeten worden. Maar nu is dat niet.
Nu moet jij iedereen contacteren.
Ik herinner me, de 2e of de 3e avond zat ik aan de keukentafel met mijn mama en met mijn zus. En die hadden heel veel opzoekwerk al gedaan om zeker te zijn dat ik dat niet meer moest doen. En dat was alles. Dat gaat van de auto, de papieren van de auto, tot de levensverzekering, de bank, de rekeningen, uw overlevingspensioen, die overgangsuitkering dan. Alles van de kinderen. Er moet naar een notaris gaan. En als ik dat nu opsom, dan denk ik, iemand die dat hoort, denkt, was dat van nog. Maar dat is gigantisch. Ik heb die eerste 3, 4 maanden niet anders gedaan dan naar de notaris, naar de bank. Weer terug, weer papieren, weer. En dat zorgt er ergens ook voor dat je verdriet een beetje aan de kant schuift. Dat je in een soort overlevingsmodus raakt.
Je hoort te rouwen op dat moment. Ja. Maar eigenlijk ben je bezig met een administratieve papierberg.
Absoluut. En dat verdriet komt daarna dan dubbel zo hard terug.
Mm-hmm. De rekeningen moeten ook afgesloten worden als iemand overlijdt. Hoe zit dat precies?
Uw rekeningen worden afgesloten. Ik heb ook altijd schrik dat ik dingen verkeerd uitleg. Hè, maar hoe dat ik het heb opgeslagen, is uw rekeningen worden geblokkeerd. Ergens is dat ook begrijpelijk, want het kan ook zijn dat er ergens nog iets lopende is. En dat mensen willen, ze willen eigenlijk heel zeker zijn dat er de eigendommen en de gelden van de overledenen, dat die niet misbruikt worden door degene die achterblijft. Terwijl, wij redeneren, wij zijn getrouwd. Wij hebben bewust gekozen om een gezin samen te vormen, om kinderen te maken. Stijn zou niet willen dat er nu rekeningen geblokkeerd worden en dat ik daar sta. En dan krijg je iets van 4.000-5.000 euro waar je mee kan leven de eerste periode. Dat lijkt heel veel, maar alles moet daar dus van betaald worden. Met dat verschil dan, je moet dan dus echt met je factuur naar de bank om te bewijzen dit moet betaald worden. Dus ik heel flink, na een paar weken met al mijn facturen naar de bank. En dan bleek dat heel veel dingen daar niet van mochten betaald worden. Zijn de kinderopvang, de brandverzekering van het huis, familiaar. Dat mocht allemaal plots niet. Dus er zijn zo een paar facturen maar die mogen betaald worden. Zoals de uitvaartkosten, medische kosten die nog moeten betaald worden van de overledene. En dan staan we daar. En dan was ik heel blij dat er familie was die mij konden helpen. De ouders van Stijn en mijn ouders die ook zeiden, we zorgen dat er wat cash geld gewoon in huis is, want jij kunt niks meer gaan afhalen nu. En dat, je hebt het gevoel, oké, hier sta ik dan, nu. En dat is, ja... Bovenop het verdriet voelde u zo alleen gelaten. En dan op die jonge leeftijd kan u verzekeren dat hard binnenkomt.
En kan mij voorstellen dat je dat ook helemaal niet wist.
Nee, totaal niet.
Heel weinig mensen, denk ik. Hè?
Maar ik denk, dat is ook logisch. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt nu naar het hele zonnepanelenverhaal. Ik heb zelf geen zonnepanelen. Ik ken genoeg mensen die wel zonnepanelen hebben. En je volgt dat in de krant. En je denkt, maar dat is wel pijnlijk. Maar het passeert wel, want het komt niet zo dichtbij. Terwijl, ja, dit komt nu voor mij toevallig heel dichtbij. Maar ik merk dat we gewoon een heel kleine groep zijn. En een groep die niet zo snel gaat beginnen protesteren. Want we hebben onze energie echt wel nodig voor iets anders.
Is het nu overleven? Is het nu nog, 2 jaar later, moeilijk om financieel de dingen op orde te krijgen?
In mijn geval niet om...
Want je bent aan een leven begonnen met het idee, we gaan dit met 2 doen.
Ja,
hè?
Ja. Ik heb soms schrik voor wat er nog komt. Hè. De kinderen die nog... Je wilt de kinderen ook niks ontzeggen. Hè. En ik wil ook dat die kunnen gaan studeren en hopelijk kunnen die ook op kot. Maar als het allemaal niet gaat, dan is dat zo. Hè. Maar ik sta niet meer op het podium, dus ik heb beslist om halftijds te gaan werken. Ik werk bij een vriendin in een bloemenwinkel. Om daarnaast te kunnen blijven schrijven. Maar als ik het bekijk in de week, ben ik eigenlijk op dit moment veel meer dan fulltime aan het werken. En tegelijkertijd proberen dat gezin ook recht te houden. Dus het lukt op dit moment. Maar ik ken heel veel situaties van lotgenoten waar het gewoon niet lukt. Of mensen die al medisch in de problemen zaten en die nu moeten... een gezin onderhouden met een ziekteuitkering. Maar doe het maar, hè. En dan denk ik, er wordt zo vaak gezegd, we moeten zorgen voor elkaar. We zijn een samenleving die zorgt voor elkaar. Maar op dat moment voel je echt compleet aan je lot overgelaten. Ook zo bijvoorbeeld de kinderbijslag. Toen dat veranderde naar het groeipakket, werd er gezegd, kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn, die blijven in het oude systeem. Alle kinderen die erna geboren zijn, komen in het groeipakket terecht. Wat doen ze bij kinderen die half wees worden na 1 januari 2019? Zeggen ze, we kijken niet meer naar de geboortedatum, we kijken naar de datum van het overlijden van de ouder. Dus mijn beide kinderen zitten plots in het groeipakket, wat neerkomt op, denk, 100 à 200 euro per kind per maand minder aan kinderbijslag. Ja, dat loon valt weg van uw partner... De kinderbijslag wordt... Ja, er gaat een heel groot stuk af. En natuurlijk, ik hoor... Ik ben weer aan het denken wat andere mensen denken. Nee, ik hoor mensen die geen kinderen hebben denken... Ja, maar ja, hey, je maakt toch geen kinderen voor de kinderbijslag? Tuurlijk niet. Maar dat zijn dingen die wij hebben. We betalen allemaal belastingen om elkaar te kunnen opvangen in moeilijke situaties. En het voelt als jonge weduwe of als jonge weduwnaar... heb je het gevoel dat dat vangnet er niet is... Want bijvoorbeeld die overgangsuitkering, dat hebben ze van in het begin gezegd, in een lotgenotengroep, zet daar minstens de helft van aan de kant. Want je komt ineens in zo'n hoge belastingsschijf als alleenstaande, want je hebt ineens 2 lonen precies. Je wordt daar zo zwaar op belast dat je minstens de helft daarvan terug mocht afgeven. En er wordt nu gepleit, dat moet een netto bedrag worden en geen bruto bedrag. Gewoon een netto bedrag dat je ook mocht houden, waarvan je weet, dit is tijdelijk een hulp. Er wordt ook gepleit om die kinderbijslag terug te verhogen tot de kinderen afgestudeerd zijn. Want je staat er echt alleen voor. En op dit moment maak ik mij er nog geen zorgen over, maar ik hoor genoeg verhalen waar het wel lastig is. En daar heb ik wel schrik voor, dat er plots iets gebeurt waardoor we wel in de problemen komen.
Is dit ook een warme oproep aan de politiek?
Oh, absoluut.
Om dit eens door te lichten en
absoluut.
Daar een nieuwe wet Bedert voor te bedenken?
De wet Bedert. Het zou, ik denk dat het op zijn minst is moet aangekaart worden, omdat het... ik denk dat politici die het niet hebben meegemaakt, niet weten wat het is. En er moet, denk ik, gewoon eens gekeken worden, allee, verder gekeken worden naar de cijfertjes. Er komt zoveel meer bij kijken. En ze zeggen inderdaad, er komen heel weinig vrouwen terug op de arbeidsmarkt. Maar de groep weduwen is veel groter dan de groep weduwen. Jongen,
ja?
Ja, blijkbaar is dat iets van 70-30 of 80-20% zijn er veel meer jonge vrouwen die weduwe worden dan jonge mannen die hun vrouw verliezen.
En die sneller geneigd zijn om dan effectief thuis de zorgen op zich te nemen.
Ja, en het laatste wat ik wil is thuis zitten. Dat wil ik ook niet. Ik wil werken. Dus ik denk dat ze ook een keer moeten... Het is niet omdat er misschien een paar jonge vrouwen geweest zijn die niet meer zijn terug beginnen werken, dat daarom die volledige groep niet wil werken. Maar de bekijk mensen, dan die kinderbijslag terug opnieuw. Zorg dat die jonge vrouwen en mannen met jonge kinderen geholpen worden.
Mensen zouden belangrijker moeten zijn dan de regels.
Absoluut. Maar ja, politiek.
Back in town, your days getting longer. There's a yellow glass dragon who's chasing you around. Sit your head on a silver jet stream while the smoke is rising over your thoughts and your dreams. Watch out, you watch him fall down. Your nuts and bolts are all over the ground. You get out, you get out, you get out, you get out. Something's like
deze muzikant Patrick Watson, toevallig ook een van mijn favoriete muzikanten, met Love Song for Robots. Geweldig schoon nummer,
ja,
Hannelore Bedert. Waar aan denk jij als je dit nummer terughoort?
Dat is een beetje de soundtrack voor mij. Ik ben, toen ik hoogzwanger was van Polly, met de nachttrein naar Krakau gereisd in mijn eentje om Auschwitz, ik blijf dat een moeilijk woord vinden, te bezoeken.
Wat een idee.
Ja, iedereen verklaarde mij wat gek toen. En Stijn, op zijn Stijns, zei: je moet dat doen als je dat nu nog wil doen. Ik had dat nooit gedaan als student of als tiener om mijn schoolreizen. Er waren heel veel mensen die dat toen deden. En ik had heel veel gelezen toen over oorlogen en over de Joden. En ik dacht, ik moet dat nog doen voor er een tweede kind is en voor het leven nog drukker wordt. En dan bleek als zwangere vrouw dat je in de slaaptrein ook wel een degelijke wagon kunt krijgen. En dan heb ik dat gewoon gedaan. En dat waren een paar dagen in mijn eentje. Eerst die hele lange treinrit, want ik wilde niet vliegen toen, hoogzwanger. En die dagen daar, ook zo de confrontatie als je daar aan de poort staat en ze zeggen, jij zou eigenlijk al direct naar de gaskamer gestuurd zijn, mocht je hier toen gestaan hebben. Dat was op alle mogelijke vlakken was dat een enorm emotionele reis, maar ook gewoon het idee, ik word voor de tweede keer terug moeder, na bijna 6 jaar was dat dan, na Hoppe. Dat heeft veel met mij gedaan.
Mm. Hoe anders was het om voor een tweede keer moeder te worden?
Helemaal anders. We hebben er heel lang mee gewacht. Ik dacht na de eerste bevalling, zowel het zwanger zijn als het bevallen vond ik niet leuk. Ik heb nooit die roze wolk gehad van het, ik ben zwanger. Maar mijn leven veranderde ook enorm. Ik stond heel vaak 's avonds op het podium en ineens was er een kindje. En dat was, mijn bioritme was compleet overhoop gehaald. En Stijn zei altijd, we beginnen pas aan een tweede als je ooit wil beginnen aan een tweede. Als jij er klaar voor bent. Terwijl ik wist dat hij heel snel sneller een tweede kind had gewild. En hij heeft daar heel veel geduld voor gehad. Totdat ik zei, nu ben ik er klaar voor. En het is Polly geworden en ik kan er alleen maar gelukkig mee zijn met die twee kinderen.
En is het een troost dat je het verlies van Stijn niet alleen moet dragen? Dat er twee kinderen zijn die meedragen?
Dat is heel dubbel. Hè? Enerzijds, die kinderen zijn een enorme cadeau. Hoppe lijkt enorm op Stijn, ook in zijn zijn en in hoe dat hij eruit ziet. En het zijn gelukkig twee heel makkelijke en vrolijke en fijne kinderen. Mensen zeggen dat altijd over hun eigen kinderen, maar bij Hoppen en Polly is dat ook zo. Dus het helpt, het zorgt ook voor structuur in mijn dag, want ik denk dat ik anders heel lang in mijn bed zou blijven liggen en heel verdrietig zou zijn. Maar het is ook wel een verantwoordelijkheid die je plots alleen moet dragen. En ik hoop dat het op termijn iets is. We zijn zo'n trio aan het worden die, we kunnen het ons bijna al niet meer anders voorstellen.
Je schrijft over dat triootje van jullie in het boek Hoe lang gaat papa nog gestorven zijn? En daarin heb ik jouw kinderen een beetje beter leren kennen. Prachtkinderen. Ik zal het bij deze maar bevestigen. Wil jij een stukje voorlezen?
Zeker, ja. Hoppe is op kamp vertrokken. De komende dagen zijn Polly en ik alleen in huis. Meisjes hebben altijd plezier samen, zegt ze, wanneer we met z'n tweetjes aan tafel zitten. Ik beaam haar statement met een glimlach. Zie dan hoe een diepe frons over haar gezichtje glijdt. Maar, begint ze, ik mis Hoppe nu al. Oei, zeg ik verbaasd, hij is nog maar enkele uren weg. Polly legt haar lepel neer, kijkt me enkele seconden zwijgend aan. Waar het niet dat ze heel serieus kijkt, ik zou beginnen te lachen. Missen is niet goed, hè, zegt ze bedachtzaam. Maar bij Hoppe weten we wel dat hij terugkomt. Dat is anders missen, hè. Het is hier altijd leuk met drie. Hoppe en ik en jij. Ja, zeg ik. Met drie is het leuker. Terwijl ze haar lepel weer oppakt, klaar om verder te eten, zegt ze stilletjes. En met vier is het plezantst.
Het zijn mooie, aangrijpende, vaak ook filosofische gesprekken die je hebt met de kinderen.
Mm-hmm.
Alles wordt inderdaad wel anders. Hè? Het geluid van een ziekenwagen die voorbij komt. De kat met 9 levens. Daar hebben jullie gesprekken over. Sneeuwwitje die wordt wakker gekust door een prins. Verjaardagsfeestjes organiseren is anders. De term dood graag zien. Het lijkt zo evident, maar leg dat maar eens uit. Als je iemand echt graag ziet, waarom zeg je dan dood graag? Je wil die toch niet dood? Hoe komt dat, denk je, dat dat soort gesprekken dan ineens realiteit worden, dat die zo makkelijk aan tafel worden besproken met kinderen?
Ik denk dat het begint vanuit de openheid. Als de kinderen voelen, wij mogen over papa babbelen. Ik heb een vriend die zijn mama verloren is op jonge leeftijd. En daar werd het woord mama mocht daar bijna niet meer uitgesproken worden. En ik heb van in het begin gezegd, dat gaat niet gebeuren. Ik wil dat er over Stijn gebabbeld wordt, dat hij op de een of andere manier die herinnering levend blijft, ook voor de kinderen. Dus ik denk dat het echt start vanuit openheid. De kinderen weten dat ze mogen babbelen. En dat ze ook grappige dingen mogen zeggen. Want Polly kan, die is net 5 geworden, die kan echt heel scheve dingen zeggen, ook over Stijn. En dat is ook ja, dat zorgt denk ik voor hen ook voor een soort verwerking die ze misschien anders pas op latere leeftijd in hun eentje zouden moeten oplossen. Mm-hmm. En nu wordt er gewoon, wij babbelen en wij maken ook plezier. En er wordt ook heel vaak, hoe vaak dat ik ook niet zeg tegen Hoppe, je lijkt op je papa als hij weer iets vergeten is. Of, En dan is Hoppe fier, want dan lijkt hij op zijn papa, ook al is het dan dat ene ding dat we, waar we ons soms aan ergerden.
Hij merkte op dat het woord hartfalen zo negatief klinkt.
Ja, alsof zijn het hart gefaald heeft.
Zijn hart heeft toch helemaal niet gefaald, zeker niet dat van Stijn.
Nee, maar ja, dat, die term plakt daarop, hè. Hartfalen, het hart heeft gefaald, terwijl ik denk, ja, het hart, er is inderdaad iets gebeurd met dat hart, maar ik wil het ook niet echt falen noemen, ook al is dat de medische term dan.
Hoe moeilijk is het voor jou dat de hartjes van jouw kinderen diezelfde ziekte hebben, hetzelfde syndroom van Brugada?
Als ik er heel diep of lang over nadenk, dan word ik daar angstig door. Maar ik heb geleerd om die knop een beetje om te draaien. Polly heeft een, zoals zij het zegt, een bakje, een ICD ingeplant gekregen, vrij snel na het overlijden van Stijn. Hoppen nog niet. De kans bestaat dat hij het ook nooit nodig zal hebben, ook al is hij drager van het syndroom. Maar dat is ook dubbel, want bij Stijn zeiden ze ook altijd, hij heeft het niet nodig. Er is een soort angst die er altijd wel is, maar ik heb wel geleerd, ik moet de kinderen wel de vrijheid geven die ze anders ook zouden hebben. Ik wil dat Hoppe mee kan op scoutskamp, dat ze op school kunnen zijn zonder dat ik heel de tijd denk, er gaat toch iemand in de buurt zijn als ze flauw vallen of als ze een hartaanval zouden krijgen. En ik ben daar zowel de school als de scoutsleiding als heel veel vrienden heel dankbaar voor. Ze zijn toen ik die oproep deed om reanimatiecursussen te volgen, heeft de scoutsleiding dat ook gedaan, alle leerkrachten op school. Er is ondertussen op kosten van de school ook een AED-toestel gehangen. En ik heb wel een veilig gevoel op de een of andere manier. Ik weet dat ze gaan handelen als het gebeurt. Maar ik weet ook hoe het voelt als het gebeurt. En hoeveel paniek dat je dan op dat moment voelt. Dus voor hetzelfde geld heeft een van de kinderen iets voor. En is er iemand in de buurt die niet tijdig reageert. Maar daar mogen we gewoon niet te veel bij stilstaan.
Mm-hmm. Je hebt sinds de dood van Stijn ook veel dingen opnieuw voor de eerste keer moeten doen. Daar schrijf je ook over. Hè? De eerste keer weer op een podium staan, de eerste keer naar zee, de eerste keer terug aan de piano zitten, de eerste keer verjaren zonder Stijn, de eerste keer de slappe lach, de eerste keer zijn verjaardag vieren, de eerste keer de kinderen een weekend bij de grootouders laten en zo gaat het nog even door. Mm-hmm. Wat was voor jou de moeilijkste eerste keer?
Ik denk de eerste keer, Stijn heeft ooit van zijn grootouders een stuk grond overgekocht met een soort zwemvijver in het midden, met een eilandje, we zijn daar getrouwd ook met een brug naar dat eilandje. Dat is landbouwgrond, hè, maar daar gingen we vaak naartoe, je kunt daar een soort van kamperen, leven, dat is echt in de natuur. En ik heb altijd gezegd, als we ooit zouden scheiden, stel u voor, hè, dan is dat van jou. Ik wil dat niet hebben. Ik mijn instrumenten, jij, hè, dat soort die grond, dan het buitenverblijfje, als je het zo wilt noemen. En ik heb dat heel, heel, heel lang uitgesteld. Ik werd ineens vruchtgebruiker, de kinderen zijn er eigenaar van. Heel lang uitgesteld om daar naartoe te gaan, denk bijna een jaar. Of langer zelfs, meer dan een jaar. En dan uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan met een vriend die ik had leren kennen, die daar nog nooit was geweest. En gezegd, kom jij achter? Ik ben daar al, dus die eerste uren heb ik daar geweend. Dat was omdat die plek, ik was daar nooit geweest zonder Stijn. En dan kwam die vriend later toe en door het feit dat hij daar nog nooit was geweest, kon ik die plek ook voorstellen op een heel trotse manier. Zonder dat die emotionele lading ook bij hem erbij kwam. En dat is, ik heb het nog altijd moeilijk als ik daar ben, maar ik kom daar ook alsmaar meer tot rust, omdat dat ook de plek is waar Stijn helemaal gelukkig was, altijd.
Vandaag is het ondertussen de tweede keer Valentijn zonder Stijn. Vierden jullie dat?
Nee. Ik vind dat grappig dat veel mensen zeggen, ja, gaat dat lukken op Valentijn? En dan denk ik, goh, 14 februari, 17 februari is veel moeilijker. Maar wij hebben, en dat deed totaal geen afbreuk aan onze relatie of aan onze liefde of wat dan ook. We hebben Valentijn, dat passeerde. En soms was het een dag daarna dat we beseft, ah ja, juist, het was Valentijn gisteren. Dat is,
Beter als je dat niet nodig hebt.
Nee, voilà. Maar ik denk dan ook, goh, Het is niet dat ik denk dat dit alleen maar een commerciële dag is, maar dat is altijd wel gepasseerd. En dat, maar goed ook, want nu heb ik daar ook totaal geen moeite mee om daaraan te denken of zo.
Angelicus, hier gezongen door de toen 12-jarige Charlotte Church. Ze is ondertussen uitgegroeid tot zangeres, tv-presentatrice en zelfs activiste. Onder meer bij de Welsh Nationalist Party. Mm-hmm. Hannelore Bedert, het is vooral dit lied hè, dat voor jou belangrijk is. En misschien die extra herkenning in een 12-jarig meisje die die hoge noten pakt.
Ja, daar kon ik ooit, lang geleden, kon ik daar ook nog aan.
Echt? Je hebt het zelf zo gezongen?
Ja, ik heb het als kind was ik zowel misdienaar als koorzangertje. En ik heb op vrij jonge leeftijd hebben ze mij daar solo's laten zingen. Ik denk de eerste keer zo 7 of 8 jaar. Ik ben ondertussen ontdoopt en uit de kerk gestapt en alle mogelijke dingen. Ik geloof ook in niks meer. Maar dat zijn wel momenten toen die kerk, die galm die daar hangt, die akoestiek, en dan die solo's mogen zingen met zo dat kinderkoor achter u. Ik zong toen Panis Angelicus en ik weet dat ik herinner me nog dat dat iets met mij gedaan heeft. Ik weet niet of ik toen beseft heb dat ik iets kon of zo, maar ik weet wel dat ik dat heel fijn vond, dat er dat je merkte dat mensen geraakt waren door iets wat dat je zelf ook leuk vond om te doen. En ik krijg nog altijd wat kou als ik zo nu zo die kinderstem hoor en dan zo die in haar geval dan nu dat mannenkoor daarachter. De kracht van stemmen, hè? De kracht van samen zingen. Dat is iets. Ik krijg er zo nog altijd koude rilling van. Ik vind dat een heel fijn lied. Dat is niet iets dat ik vaak beluister of zo. Want er zijn ook honderden versies van en er zijn ook verschrikkelijke versies van. Maar het is voor mij is echt een terug in de tijd gevoel.
Wat is de kracht van samenzingen?
Bij een instrument, als je alle instrumenten op de goede manier stemt, dan spelen die vanzelf al, als je goede muzikanten hebt, samen. Bij zingen moet je op elkaar afstemmen. En de kleur van iedereen zijn stem is anders. En dat is heel mooi als je voelt dat die stemmen blenden, als die samenkomen. En ik kan daar, dat klinkt heel melig, maar ik kan intens gelukkig worden van samen zingen met mensen waar dat je van voelt dat klopt, zowel de persoonlijkheid als het timbre van de stem, als de goesting om te zingen. Ik ben zo in Kaapstad geweest, in Zuid-Afrika, een paar jaar geleden, en daar samengezongen met een aantal Zuid-Afrikaanse zangeressen. En dat was een openbaring. De manier waarop er daar muziek wordt gemaakt, in tegenstelling tot hier, ik weet, de week van de Belgische muziek, maar wij zijn echt wel, wij leven allemaal een beetje op eilandjes, vind ik, de artiesten in België en Nederland en gewoon, denk ik, Europa. Er zijn minder samenwerkingen dan er zouden mogen of moeten zijn. En het samenzingen daar, ik weet dat ik toen bijna huilend terug naar huis ben gegaan. Ook al keek ik uit naar het terugzien van mijn gezin. Maar ik dacht, ik wil dit meer. Ik wil meer dat kunnen, dat samenzingen, dat gevoel van gelukkig zijn door samenzingen.
Verdriet slaat op de stem, hè?
Mm-hmm.
Krop in de keel, het komt ergens vandaan.
Ja, deze week al bijvoorbeeld.
Hoe was het bij jou als zangeres om te voelen dat daar iets zat, dat jouw stem niet meer kon doen wat ze deed daarvoor?
Stemmannen zijn ook spieren. Hè? En als ze zeggen dat als je niet goed voelt, dat je dat voelt in je spieren, dat de bewegingen ook moeilijker zijn. Ik merkte de eerste keer zingen, dat was alsof dat mijn stembanden aan 100 per uur aan het trillen waren. En dat zette direct ook emoties in gang. En ik was instant aan het wenen. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik precies mijn stembanden terug onder controle kreeg. Babbelen was geen probleem, maar het zingen, dat zette, ik denk, de combinatie van en muziek en uw stem gebruiken en dan ook nog meestal iets emotioneel zingen, dat lukte niet. Dat heeft heel lang geduurd voordat er uiteindelijk iets uitkwam waar ik niet verdrietig van werd. En ik voel nog altijd dat een soort strijd is, een gevecht met mijn eigen stembanden. Mm-hmm. Ik merk dat nu ook, die 17e komt eraan en dat is uiteindelijk maar een datum. Maar ik ben al heel de week hees. En dat denk dat toch iets doet met mijn lichaam.
Mm-hmm. Je was erbij, hè, toen Stijn stierf. Mm-hmm. Dat laatste moment, kan jij omschrijven hoe jij dat hebt aangevoeld, dat het leven uit zijn lichaam vertrok? Heb je dat aangevoeld?
Nee. Nee, omdat je op dat moment nog met hoop leeft. Denk ik. Dat is zelfs geen hoop, met de overtuiging, dit is even een lastig moment in het leven en hij gaat dan naar het ziekenhuis en hier gaan we over een week mee aan het lachen zijn. Niet dat je op dat moment die dingen denkt, maar je bent gewoon aan het handelen. En je zit constant te zeggen, ik weet dat ik gezegd heb, Stijn, je moet bij ons blijven, maar dat was meer een soort maar iets zeggen om bijna een soort kwaadheid van wat leg jij hier nu op de grond, waarom ben ik u aan het reanimeren? Maar je beseft op dat moment niet dat het iets definitief is. Laat staan dat je weet wat dat eraan komt en dat je het dan ineens alleen gaat moeten doen. Die klap komt pas later. En bij mij is dat pas 6 maanden later gekomen, na de hele administratieve romslomp.
Mm-hmm. De hulpverleners hadden jou aangeraden om de kinderen wakker te maken.
Mm-hmm. Ja.
Om op dat moment afscheid te kunnen nemen.
Ja, dat was midden in de nacht. Hè, dus er staat dan politie in uw huis, omdat er ook geredeneerd wordt een jonge vrouw staat hier in huis met twee jonge mannen. Want een van mijn muzikanten waar ik net concert mee gespeeld was, stond direct bij mij thuis. Een andere vriend, ik had er heel veel opgebeld, die ook dichtbij woonde, stond ook direct bij mij thuis. En ik hoor nog die agent zeggen, ja, maar ja, mevrouw, je bent een jonge vrouw en u staat hier in huis met twee mooie jonge mannen. En ik dacht, excuseer, wij moeten dit, zolang de spoedarts geen groen licht geeft, blijven wij hier. En ik weet nog dat ik zei, denken jullie dat ik Stijn iets heb aangedaan? Maar blijkbaar is dat, zolang dat de spoedarts niet zegt, het is geen verdacht overlijden, moeten zij, die doen ook maar hun werk, hè. Het moment dat die spoedarts zei, het is waarschijnlijk hartfalen, dan zijn die ook kei lief en die vertrekken ook. En, die, en op dat moment zei die man van slachtofferhulp dan ook, ja, je moet eigenlijk nu de kinderen wakker maken. En ik dacht, maar wat is dat hier ook allemaal? En dan moeten de kinderen gaan wakker maken. Ik zei, nee, ik laat die slapen, laat die maar gewoon even in een nachtrust. Morgen vroeg, zei ik, en dan wel, die moeten hier nu ook niet in al die commotie zitten. En dan zei die man van slachtofferhulp, ik zou ze nu wakker maken, ik ga meegaan naar de kinderen. Mijn mama is ook meegegaan toen. Ze moeten Stijn nog zien. En ik zei ook, maar er is zoveel bloed ook. En dan heeft de begrafenisondernemer heeft die dan ja, proper gemaakt. Of toonbaar, hoe zeg je dat dan? En dan ben ik de kinderen uit bed gaan halen. En ze hebben Stijn inderdaad nog gezien. En blijkbaar als het kind of kinderen pas veel later Stijn niet meer in huis hadden gezien en hem pas in het mortuarium hadden teruggezien, dan is dat blijkbaar voor een kind iets dat heel moeilijk te plaatsen is. Want papa was gisteravond levend in huis en nu ligt hij daar, die wordt niet wakker en die ligt daar op een tafel. En Polly spreekt nog altijd van, maar papa werd dan in een zwarte zak naar beneden gedragen, dat was op het eerste verdiep. Blijkbaar moet dat dus goed geweest zijn voor de kinderen.
In het verwerkingsproces.
Ik denk ook wel dat een goed plan geweest is toen. Ja.
Hannelore Bedert, welke betekenis heeft dit lied voor jou?
Ja, dat is het enige lied van alle songs die hier al gepasseerd zijn die mij een vrolijk gevoel geeft. Dat is een nieuwe vriendschap begin dit jaar die mij heel veel deugd heeft gedaan, die er ook voor gezorgd heeft dat ik heel veel verdriet heb kunnen kanaliseren op de een of andere manier. En die persoon heeft me die muziek leren kennen En dat was het begin van de lockdown ook. En alles hangt, ja, die muziek hangt daarvoor, daarmee samen. Maar vooral die vriendschap die mij heel veel gedaan heeft, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik kan die muziek ook niet horen zonder daaraan te denken.
Ga je weer plaats kunnen maken voor een nieuwe liefde?
Ja, ik denk daar wel aan. Hè. En ik weet, voor die nieuwe vriendschap, toen was dat even dat je denkt, zou het? Want alles klopt precies, of zou kunnen kloppen, maar er is nog iets als er klaar voor zijn ook. En ik merk dat, ik zei het daarnet, het lijkt alsof Stijn de vorige week nog was. En dan weet ik ook dat het veel te vroeg is om al in iets nieuw te stappen. En tegelijkertijd weet ik ben niet gemaakt om alleen te zijn. Ik ben zo jong nog ook.
Je wordt 37.
Dat is een cliché zinneke. Hè?
Dat is jong, hè?
Ja, ja, dat is heel jong. Maar ik ben ook, ik ben graag samen met iemand. Alleen, ja, de lat lijkt heel hoog te liggen nu. Hm. En ik, ja, tegen dat er weer iemand zal zijn die mij zo mezelf kan laten zijn en die, waar dat je zo weinig bij nodig hebt om elkaar te begrijpen, ja, die gaat veel moeite moeten doen, denk ik. En ik denk dat ik ook wel snel weet wanneer iets goed aanvoelt of niet. Net omdat ik weet wat het is om een heel schone relatie te hebben.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Niet zo heel veel eigenlijk. Hè. Gewoon heel gelukkig kunnen zijn. Zowel voor mezelf als voor de kinderen. En hoe dat dan gebeurt, maakt mij eigenlijk niet veel uit. Maar echt oprecht terug gelukkig kunnen zijn. Want ik merk dat dan nu, dat ik dat heel krampachtig probeer.
Ja, hoe dan?
Ja, je probeert... dat is een soort manier van zijn. Hè. Proberen vrolijk in het leven te staan. Proberen de dingen op een mooie manier te laten binnenkomen. Positief te kijken naar de dingen. Maar ja, zolang dat verdriet nog zo zwaar over, als een zwaar deken over het leven hangt, is dat heel moeilijk. En ik weet wel dat ik dat echt wil. Het terug zorgeloos zijn, al weet ik dat dat misschien niet meer kan. Maar ik streef naar de grootst mogelijke mate van terug gelukkig zijn. Want ik weet dat ik ook een betere moeder ben als ik gelukkig ben.
Je eet nu bijvoorbeeld geen suiker meer.
Ja, ja. We zijn al bijna drie weken. Ja.
Ja?
Ja, ik ben zo'n challenge aan het volgen, hè, met een paar vriendinnen. Ik ben 3 dagen heel chagrijnig geweest. Ik was zo ijl in mijn hoofd en ik had hoofdpijn. Maar daarna, ik had energie over. Ik slaap ook heel goed. Dus ik ga dat proberen wat langer vol te houden. Of toch alleszins alles van toegevoegde suikers proberen te vermijden. Maar ja, het zit echt overal in. Maar zo in sommige dingen kijken, bijvoorbeeld zo dat suikervrij zijn of meer genieten van de tuin. Ik heb heel groene vingers gekregen, terwijl dat eigenlijk Stijn was vroeger. Dingen toelaten in je leven dat je misschien vroeger niet toeliet. In een soort zoektocht naar terug volwaardig gelukkig kunnen zijn.
Nog veel kleurboeken in kleuren. Want dat is jouw afwijking, hè?
Ja, ik kleur heel graag mee met de kinderen. Maar dan graag zo iets moeilijker tekeningen zo voor de volwassenen. Ja, zo kleurboeken voor volwassenen, ik vind dat tof. Stijn begreep dat niet. We hadden altijd zo van die boeken mee op reis en dan echt ook goede stiften. En dan kleurde ik mee met de kinderen. Ik word daar rustig van. Dat is niet dat ik van die stapels boeken heb liggen in thuis. Maar als de kinderen kleuren, dan zet ik mij daarbij.
Ik zie jou helemaal op
Ja, maar, maar ik vind dat tof. Ja. Ik snap dat andere mensen dat ook leuk kunnen vinden.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
God, het is al gepasseerd in het lied van Frank Turner. Hè. Wees lief en mild voor elkaar. Ook al is dat soms kei moeilijk, want ik moet mezelf daar ook soms toe aanzetten. Maar ja, en wees aanwezig voor degenen die het nodig hebben. Zeker nu.
Ik heb nog dat nummer van Wilco klaarstaan. One Sunday Morning passeerde ook al in jouw boek Lam.
Ja.
Terwijl ze in de auto zit, op weg naar haar vader, op weg naar haar verleden. Wat betekent dit nummer voor jou?
Ik vind dat het mooiste lied dat ooit gemaakt is. Dat is een heel, heel lang lied.
Ja.
Met een heel repetitief schema. Maar ik word daar instant gelukkig van.
Voilà, alle beetjes helpen.
Alle beetjes helpen.
One Sunday Morning van Wilco, met dank aan Hannelore Bedert. Ik wens je heel veel liefde en niet alleen vandaag. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. Volgende week ga ik hier mediteren met de wereldvermaarde neuroloog Steven Laurijs. Een heel warme zondag nog.